Geliefde broeders en zusters, ik wil graag aan het begin wijzen op het feit dat mijn Nederlands erg beperkt is. En ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt als mijn Nederlands niet perfect is. Maar ik denk dat het in het algemeen beter is een bediening van het woord in de eigen taal te hebben dan een vertaling. En zo wil ik het graag met de hulp van de Heer verzoeken. Ons thema voor vanavond is: Bent je groot geworden? Geestelijke beslissingen in het leven van jonge, niet zo jonge christenen. En wij willen drie gedeelten uit het woord van God lezen. Het eerste gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Exodus. Uit Exodus 2, vanaf vers 1. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Dan vanaf vers 10. En toen het jongetje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar tot een zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide: want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broeders sloeg. En hij zag hierheen en daarheen. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. De volgende dag ging hij weer uit en ziet 2 Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot hem die ongelijk had: waarom slaagt gij uw naaste? Hij dan zeide: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide: voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Toen nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vluchtte voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput. En tweede gedeelte uit het boek Handelingen, uit hoofdstuk 7. Handelingen 7, vanaf vers 13. Totdat een andere koning over Egypte opstond, die Jozef niet gekend had. Deze handelde listig met ons geslacht en mishandelde de vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegdoen, opdat zij niet in leven bleven. In deze tijd werd Mozes geboren en hij was schoon voor God. 3 maanden werd hij opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij weggedaan was, nam de dochter van Farao hem op en voerde hem voor zichzelf als zoon op. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaren bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. En toen hij iemand onrecht zag lijden, beschermde hij hem en wreekte hem die mishandeld werd en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand verlossing geven zou. Maar zij begrepen het niet. En de volgende dag vertoonde hij zich aan hen terwijl zij vochten. En hij maande hen tot vrede en zei: gij zijt mannenbroeders, waarom doet gij elkaar onrecht aan? En hij die zijn naaste onrecht aandeed, stootte hem van zich en zei: wie heeft u tot hoofd en rechter over ons aangesteld? Wilt gij mij ombrengen zoals gij gisteren de Egyptenaar omgebracht had? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een bijwoner in het land Midian. En een laatste gedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. Hebreeën 11, vanaf vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind schoon was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde. Hij achtte de smaad van Christus groter rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. Door het geloof verliet hij Egypte en vreesde de toorn van de koning niet, want hij bleef standvastig als zag hij de onzienlijke. Zover het woord van God voor vanavond. Wij lezen drie keer in het woord van God in het leven van Mozes dat hij groot geworden was. En dat, denk ik, zijn drie verschillende fasen in het leven van Mozes. En ik denk dat wij een weinig nadenken wat dat voor ons betekent, deze drie fasen in het leven van Mozes. Ik wil aan het begin de drie keer noemen, voordat wij over de details van deze gedeelte nadenken. Het eerste keer in Exodus 2 vers 10 lezen wij: en toen het jongetje groot geworden was. Deze keer denk ik, wij kunnen zeggen dat nu Egypte een beeld van de wereld zegt, nu is het kindje groot genoeg om in de school van Egypte te gaan. En in vers 11 van Exodus 2 hebben wij de tweede keer waar het zegt: en het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders. In die tweede keer, denk ik, wij kunnen zeggen dat het nu Mozes zelf is die denkt, nu ben ik groot genoeg om de dingen in mijn handen te nemen. En wij zullen zien wat resultaten dat in zijn leven heeft. En het derde keer, dat is in Hebreeën 11, en daar is het, zo te zeggen, God die zegt, nu is deze jonge man groot geworden, geestelijk volwassen, om geestelijke beslissingen te maken in betrekking tot de wereld. En ik denk dat wij allen, jonger of ouder, iets van deze houding van Mozes in ons hart mogen hebben. Dat wij geestelijk groei in ons harten hebben, dat onze beslissingen die wij maken in betrekking tot de wereld, zo zijn als Mozes dat in Hebreeën 11. Ontzien. Maar voordat wij tot dit komen, enkele gedachten over de details van deze gedeelte in Exodus 2. Voordat wij iets lezen over Mozes, lezen wij enkele versen over zijn ouders. Mozes was een trouwe knecht van God. Wensen wij dat onze kinderen in trouwheid de Heere mogen volgen? Ik denk dan, is het de verantwoordelijkheid voor ons als ouders dat wij in ons eigen leven een leven van trouwheid met de Heere voeren. Dan kan de Heer misschien genade geven dat onze kinderen in de voetstappen van de ouders volgen. En zo was dat in het leven van Mozes. Wij hebben gelezen in Exodus 2, en een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. Daar zien wij een gezegende fundament voor een christelijk huwelijk in deze beide personen. Een man van het huis van Levi, om het in de spraak van het Nieuwe Testament te zeggen. Een jonge broeder heeft de vraag voor zijn hart een huwelijkspartner te vinden. En dan was het niet genoeg voor deze man van het huis van Levi dat het een dochter was uit het volk Israël. Ik spreek niet over het feit dat een gelovige niet een ongelovige trouwt, maar dat is vanzelfsprekend. Het woord van God is heel duidelijk dat dit een ongelijk gejuk is. Maar als we zeggen, maar het is een gelovige, is dat genoeg? Ik denk dat het niet genoeg is. Deze man was een man van het huis van Levi. En wat betekent Levi? Levi was de stam die in het bijzondere gewijd was tot de dienst voor de Heer. Daar was een jonge man die het in zijn hart heeft zijn leven de Heer te wijden en in de dienst voor de Heer zijn weg te gaan. En dan was het een dochter van Levi die hij trouwde. Een jonge zuster die ook in het hart heeft de Heere te dienen en hun leven de Heere te wijen. En dat is een goed fundament voor een christelijk leven in toewijding aan de Heer. Dat het in ons hart is de Heere te volgen, te dienen in ons leven als een man van Levi of een dochter van Levi. Hebben wij als jonge broeders en zusters in ons hart de Heere te volgen, ons leven hem te beschikking te stellen, hem te dienen? Zo was het in het leven van deze twee. En dan heeft de Heer dit huwelijk gezegend met kinderen en de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Als God in levensbeschrijving en biografie schrijft, dan doet hij dat niet als wij dat doen in een chronologische volgorde, maar in een morele volgorde. Wij weten dat dit niet het eerste kind van deze twee was, dat hier genoemd is, dat zij Aaron en Mirjam hadden, maar God wil spreken over Mozes en hij zegt, daar was een zoon in dit voor dit echtpaar. En toen zij hem zag dat hij schoon was, toen zij hem zag, dat is de moeder. Het is interessant, het is mooi te zien, in, als wij de drie gedeelten die wij gelezen hebben vergelijken, dat het in dit gedeelte de moeder was, van die sprake is. In Handelingen 7 is het de vader en in Hebreeën 11 de ouders. En ik denk, daar hebben wij een belangrijke belering voor ons. Het eerste wat wij leren is dat in ons leven, ook als man en vrouw, ieder een persoonlijke geloofsleven voeren moet. Ik kan niet het geloofsleven voor mijn vrouw hebben en mijn vrouw kan niet het geloofsleven voor mij hebben. Wij zien dat de moeder zag dat het schoon was en wij hebben in de Handelingen 7 gelezen dat de vader dit zag. En de tweede is dat wij zien in Hebreeën 11 dat zij, in bijzondere als het betrekking heeft tot de kinderen, in eenheid handelden, deze man en deze vrouw. Hier is het de moeder, toen zij hem zag dat hij schoon was. Nu, dat betekent niet dat de moeder zag dat het een mooie kind was. Ik denk dat iedere moeder die een kind gebaard heeft, ziet dat het kind mooi is. Maar als wij in Handelingen 7 gezien hebben, betekent dit woord schoon voor God. Deze moeder ziet dat kindje, dat heeft God mij toevertrouwd om het op te voeden voor hem. Dat kindje is schoon voor God. Hoe zien wij onze kinderen? Dat zij schoon zijn en dat wij zij opvoeden voor ons plezier. Of dat wij zij opvoeden voor de wereld, dat zij een grote naam in de wereld maken. Of zien wij als deze ouders dat zij schoon zijn voor God, dat wij zij opvoeden voor hem. Deze moeder zag dat het kindje schoon was voor God. En wat was het resultaat als zij dat ziet? Zo verborg zij hem 3 maanden. Als de kinderen klein zijn, dan is de tijd waar wij zij mogen verbergen voor de invloed van Egypte, voor de invloed van de wereld. Wij kunnen dat niet altijd, als wij dat mogen zien. Maar als zij klein zijn, in ons huis zijn, dan hebben wij deze bijzondere opdracht zij te verbergen voor hem. Voor alle invloed die van Egypte op de kinderen komt. Zodat wij ze opvoeden voor hem. Dat wij een fundament leggen in hun harten voor het latere leven van de kinderen. Dat is wat deze moeder doet. Een dochter van Levi. Misschien denkt u, dochter van Levi, iets doen voor de Heer in mijn leven. Ik heb 3, 4, 5 kinderen. Ik weet niet wat ik voor de Heer kan doen. Ik heb zoveel werk in huis en met al de kinderen. Wat kan ik voor de Heer doen? Maar een dochter van Levi, als deze moeder, zij ziet dat de voornemste taak was deze kinderen op te voeden voor de Heer. Misschien wil de Heer zeggen tot een zulke zuster, ik heb u deze plaats gegeven met de kinderen en jou bent trouw geweest in de plaats dat ik u gegeven heb. In plaats dat in de tijd in wie u geleefd hebt niets geldt in de wereld. Maar Het was de taak die ik u gegeven heb. En jou bent trouw geweest. En dat is het wat de Heer eens belonen zal. De trouwheid met die wij de taak uitvullen die hij ons gegeven heeft. Niet de grootheid van de taak is wat de Heer wil belonen. Dat is iets wat hij gegeven heeft. De ene deze, de andere dat. Maar de taak die de Heer ons gegeven heeft. En als wij dat in trouwheid vervullen, dan zal de Heer dat belonen. En als dat de kinderen in het gezin zijn, dan is dat een taak voor een zulke dochter van Levi. En als, ik denk als eens in de hemel de vraag zullen gesteld worden, ik denk niet dat de vraag gesteld werd, maar als de vraag zullen gesteld worden, welke evangelist, welke knecht des Heeren had meegewerkt, was medewerker tot uw bekering, ik denk taallozen moeten zeggen, dat was mijn moeder. Op het schoot van mijn moeder heb ik het eerste keer de naam van de Jezus gehoord. Heb ik het eerste keer gehoord dat er Jezus mij liefde en dat ik met mijn zonden tot er Jezus moet komen. Welk een belangrijke opdracht voor deze moeder, dat kind te verbergen, zolang het mogelijk was. Maar dan hebben wij gezien dat het zegt, en toen het jongetje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar tot een zoon. Dat is een tijd waar de wereld zegt, nu zijn de kinderen groot genoeg, nu moeten zij in de school gaan en de scholen, de wereld, Egypte, wil de kinderen opvoeden voor de wereld, niet voor de Heer. En hij was groot geworden. Deze moeder moet de kindje weggeven in de handen van Farao. Tot de school van Farao. Ik weet niet hoe dat in de Nederlanden is, maar in Duitsland, daar zijn de kinderen 5, 6 jaar oud en dan moeten zij tot school gaan. En ik herinner mij wel, als mijn oudste dochter het eerste keer tot school gaat, een kleine meisje, aan de gevoelens van de ouders van zeer verschillen. Op de ene keer, daar weten wij natuurlijk dat zij iets leren moet uit school, maar op de andere keer was het zo dat wij gezien hebben, nu is de invloed van de wereld groter op de kinderen. Na enkele weken, dan ziet u dat de kinderen dingen doen die normale in een christelijk gezin niet normaal zijn. Dan hoort u woorden die zij spreken, die normale wijze in een christelijk gezin niet gesproken worden. Dan ziet u de invloed op de kinderen. En op een keer dan hoort u dat de kinderen zeggen, maar onze leraar heeft gezegd, aha, een andere autoriteit in het leven van de kinderen. De invloed van de wereld. Hoe goed is het als wij in de tijd waar de kinderen verborgen zijn in ons gezin en een fundament gelegd hebben voor deze tijd. En als deze tijd komt, dan is het goed als in onze gezin een atmosfeer van vertrouwen is en van openheid en vrijmoedigheid, dat zij de kinderen alles vertellen kunnen wat in de dag gebeurd is. En dat wij de kinderen helpen de dingen te zien uit het licht van het woord van God. Als mijn kinderen te huis kwamen van school, dan had ik in het algemeen niet veel gelegenheid iets te zeggen. Omdat zij alles vertellen wilden wat in school gebeurd was. En dat was goed zo. Wij hadden een contrast met een jongetje in het nächste huis. Als deze jongetje naar huis kwam, daar was niemand te huis. Vader en moeder waren werken. En hij zat voor de deur en daar was niemand die hem iets vertellen kon. En ik denk dat een tijd komt in het leven van deze jongen, daar wil hij niets meer vertellen tot zijn ouders. Daar wil hij de vragen, de antwoorden op zijn vragen, die zoekt hij aan andere plaatsen. En dat is zeer droevig. En hoe goed is het als in ons huizen, in ons gezinnen, zo een atmosfeer is dat de kinderen vertellen wat gebeurt in hun leven. En dat wij het tezamen voor de Heer brengen, tezamen bezien in het licht van het woord van God. Maar dan hebben wij de tweede keer gezien Exodus 2 vers 11. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders. Nu is Mozes groot geworden. Hij denkt, ik wil de dingen in mijn handen nemen. En ik denk dat wij deze fase in zijn leven speciaal overdenken met wat Stefanus in Handelingen 7 daarover te zeggen heeft. In Handelingen 7 beschrijft Stefanus de tijd van Mozes en zegt dat een andere koning over Egypte opstond in vers 13 die Jozef niet gekend had. Jozef is een beeld van de Jezus. Is dat niet de tijd in die wij leven? Een tijd waar Jozef niet gekend werd, waar de naam en de persoon van de Jezus niet geldt. En de tijd was zeer moeilijk voor het volk Israël. En dan zegt het in vers 20, in deze tijd werd Mozes geboren. In deze tijd werd Mozes geboren. God wilde deze jonge man gebruiken in deze tijd. Wij leven in de laatste dagen van de genadetijd. Een tijd waar Gods woord zegt dat het moeilijke tijden zijn. En misschien denkt u, waarom moet ik in deze tijd leven? Waar het zo moeilijk is, waar zo vele problemen zijn in mijn leven en in de vergadering. En waarom moet ik in deze tijd leven? Nu, God zegt, in deze tijd werd Mozes geboren. In deze tijd ben ik geboren en jou. Omdat de Heer ons gebruiken wil in deze tijd. Als het zo zegt in Handelingen 13 over David. Handelingen 13 vers 36, daar zegt het over David, want David, nadat hij in zijn eigen geslacht de raad van God gediend had, of nadat hij zijn eigen geslacht door de raad van God gediend had. Dat is ons taak, ons eigen geslacht te dienen naar de raad van God, in de terrein, in het bereik waar God ons gebruiken wil. En zo was het met Mozes. In deze tijd werd Mozes geboren en hij was schoon voor God. In 3 maanden werd hij opgevoed in het huis van zijn vader. Hier zien wij de vader. En hij werd opgevoed in het huis van zijn vader. De vader was de priester van het huis. Hij stond verantwoordelijk voor zijn huis, voor God. En Mozes werd opgevoed in het huis van zijn vader. Maar dan zien we dat hij onderwezen werd in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in zijn werken en woorden. Daar had hij geleerd in de school van Egypte en alle wijsheid van Egypte. Maar als wij, ik denk het is in 1 Koningen 4, over Salomo lezen, daar zegt God in 1 Koningen 4, ja, in 1 Koningen 4 vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten, gelijk zand dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaars. De wijsheid die God Salomo gaf, was groter dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Wat Mozes geleerd heeft van al de wijsheid van de Egyptenaren, dat kon hem niet helpen in zijn taak het volk van Israël te bevrijden en te leiden tot het land door de woestijn. Daar was iets anders nodig, dat God hem geleerd heeft en niet wat Egypte hem geleerd heeft. Maar nu was de tijd gekomen dat Mozes dacht dat hij groot was om de dingen in zijn handen te nemen. En dan zien wij in deze gedeelte hier 2 dingen. Wij zien ten eerste dat de motieven van zijn hart goed waren, maar dat hij vleeselijk handelde. En is het niet, op de ene zijde is het niet goed dat wij als jonge broeders in zulke wijze handelen als wij dat hier zien, dat wij op de ene kant zien dat zij in hun hart motieven hebben die goed zijn, en als het vleeselijk is, dat wij hem helpen op de weg het in een wijze te doen die recht is. En op de andere zijde, als wij jonger zijn, dat de Heer ons kan duidelijk maken in ons leven waar wij in vleeselijke wijze gehandeld hebben. Ik ben niet zo oud dat ik mij niet herinner aan deze tijd in mijn leven waar ik dingen gezien heb waar ik gezegd heb, dat is niet juist, dat moet geanderd worden. En enkele keer heb ik iets gedaan waar de Heer mij duidelijk maken moest dat het vreselijk was. Zelf als de motief van mijn hart recht was, was de aard en wijze in wie ik gehandeld heb niet goed. En dat zien wij bij Mozes. Wij zien dat hij kwam het in zijn hart op zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. Dat was goed. Dat het in zijn hart opkwam naar zijn broeders te zien. En wij zien dat hij een duidelijk oordeel had dat dingen in het gebeurden die onjuist waren. Ten eerste tussen de wereld en het volk van God, als de Egyptenaar de Hebreeuwse man sloeg. En ten tweede onjuist was in het betrekking tussen twee mannen uit het volk, die twisten. En wij hebben gezien dat hij hem maande hen tot vrede. Oh, dat was goed, dat hij hen tot vrede maande. En dat hij zegt, gij zijt mannenbroeders, waarom doet gij elkaar onrecht aan? Maar dat hij de Egyptenaar sloeg, dat was vleeselijk. Dat was niet wat de gedachte van God was, wat hij doen zou. Wij zien in Mozes hier dat hij ten eerste vleeselijk handelde. Ten tweede dat hij niet begreep dat de tijd van God nog niet gekomen was. God wilde deze man gebruiken als de verlosser van het volk, maar de tijd was nog niet gekomen. En ten derde, hij begreep niet dat zijn broeders nog niet begrepen dat hij de verlosser was. Wij hebben gelezen, en hij meende dat zijn broeders zouden begrijpen dat God hun door zijn hand verlossing geven zou, maar zij begrepen het niet. Ik denk deze drie dingen zijn een belering voor ons. Het eerste, dat wij niet vleeselijk handelen in dingen waar wij zien dat zij onjuist zijn. En ik denk speciaal jonge broeders en jonge zusters misschien hebben een zeer duidelijk oordeel over dingen die onjuist zijn. Maar de vraag is, wat doen wij dan? Ik herinner mij aan een tijd in de plaatselijke vergadering waar ik enkele jaren geleden was. Daar hadden zij een gebruik en gewoonte die niet zo goed was. Zondagmorgens, in de samenkomst voor het breken van het brood, aan het einde, als de collecte rondging, dan hadden de zusters de hoofdbedekking afgenomen en de liederenbundels weggedaan. En ik denk, dat is niet recht. Het is een deel van de samenkomst en niet een aanhangsel aan het eind. Ik moest iets doen om dat te veranderen. En de nächste zondag, als dat gebeurde, en de collecte was rondgegaan, heb ik een lied opgegeven. Dat was een grote verwarring in de vergadering, dat was nog niet gebeurd. En de Heer heeft het mij duidelijk gemaakt dat het niet goed was dat te doen. Dat het een vleeselijke antwoord was op een zaak die niet goed was, maar de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat het beter zal geweest zijn met de broeders te spreken over deze dingen en voor de Heer te brengen en misschien daarover de vergadering dat te zeggen. En daar mogen vele dingen zijn waar wij vleeselijk handelen. Denk u Petrus, als hij in het garden Gethsemane was met de Heer Jezus en zijn zwaard trok en de knecht Malchus het oor afgeslagen heeft. Dat was goed gemeend, maar het was vleeselijk. Misschien zeggen we, maar het is goed gemeend. Ja, dat is niet genoeg. Als het vleeselijk is, dat is het eerste. Het tweede is dat wij begrijpen, als God ons iets duidelijk maakt wat wij doen zullen, dat wij wachten op de tijd van God. Dat was het tweede probleem van Mozes, dat hij niet wacht op de tijd van God. En ik denk dat het misschien moeilijker is te weten wanneer wij iets doen zullen dan wat wij doen zullen. Ik denk aan een vers in 1 Korinthe 16, waar het om mijn broeder gaat. 1 Korinthe 16, daar zegt Paulus in 1 Korinthe 16, vers 12. En wat broeder Apollos aangaat, ik heb hem dringend gevraagd om met de broeders tot u te gaan. Doch het was volstrekt niet zijn wil nu te gaan. Maar hij zal komen wanneer hij gelegenheid heeft. We zien een broeder die zegt, ja, ik wil graag naar Korinthe gaan, maar ik moet wachten op de rechte tijd voor deze opdracht. En dat is een tweede zaak in ons geestelijke groei, dat wij leren te onderscheiden wat God wil dat wij het doen en wanneer wij het doen. Op de tijd van God te wachten. Voor Mozes, hij moet naar Midian gaan, bevor hij in staat was deze dienst voor de Heer te doen. Dit volk te bevrijden uit Egypte. En het derde was dat wij misschien ook wachten moeten dat onze broeders de dingen zo zien als wij de zien. Als wij ten voorbeeld een opdracht van de Heer voelen en wij hebben na vele oefeningen klaarheid bekomen, dan moeten wij begrijpen dat ons broeders misschien een beetje tijd gebruiken om dat ook te zien. Als ik enkele jaren geleden na enkele oefeningen tot de beslissing gekomen was dat ik mijn beroep opgaf om de Heere fulltime te dienen, daar heb ik dat mijn broeders aan de plaatselijke vergadering gezegd. En wat denkt u wat die gezegd hebben? Die hebben niets gezegd. Die hebben gezegd, dan moeten wij de Heere vragen, dan moeten wij voor de Heer brengen. En dan moet ik wachten een tijd. En dan zijn de broeders gekomen en hebben gezegd, wij hebben de klaarheid voor de Heer gekregen dat wij met u eindstemmen en de handen opleggen. Maar dat is een tijd van wachten. En als wij zeggen, maar de Heer heeft het mij duidelijk gemaakt, waarom zal ik wachten op de broeders die gaan en de werk doen, dan is het misschien een vleeselijk werk en niet een werk wat de Heer bewerkt. Als de Heer werkt door zijn geest, dan wil hij een eenheid werken onder zijn volk. En zulke een tijd is goed dat de Heer ons duidelijk maken kan op welke wijze en op welke tijd wij iets doen voor hem. En als wij dan in Hebreeën 11 kijken, dan zien wij een volstrekt andere man. Daar in Hebreeën 11, daar hebben wij twee grote hoofddelen in dit hoofdstuk. En het eerste grote hoofddeel, daar is Abraham de voornaamste persoon in dit. En het thema van deze deel waar Abraham in het voorgrond staat, is de volharding van het geloof in de verwachting van de toekomstige wereld. Dat is Abraham. Hij zag de stad van God. Dat is de ene zijde van ons geloof. Dat wij de toekomst verwachten en dat wij volharding nodig hebben in het verwachten op de toekomstige dingen. Maar in het tweede hoofddeel is Mozes die voorname persoon. En daar is het niet het volharding van het geloof. Daar zien wij de energie van het geloof in de overwinning van de tegenwoordige wereld. En dat is het tweede zijde van ons geloofsleven. Volharding in het verwachten van de toekomst, maar wij hebben ook nodig door het geloof de tegenwoordige wereld in wie wij leven te overwinnen. En dat zien wij nu in dit gedeelte bij Mozes. Wij zien in dit gedeelte in vers 23 zijn ouders genoemd. opdat zij zagen dat het kind schoon was. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Daar zijn wij, een man en een vrouw, die God vrezen waren. En omdat zij God vrezen waren, vreesden zij niet de mensen. En dat zien wij terug in het leven van Mozes. Twee versen later is hetzelfde gezegd over Mozes. In vers 27, door het geloof verliet hij Egypte en vreesde de toorn van de koning niet. Dat had hij gezien in het leven van zijn ouders. Dat zij God vreesden, maar niet de mensen vreesden. En zo vinden wij het terug in het leven van Mozes. En dan zegt de schrift over hem, door het geloof weigerde Mozes toen hij groot geworden was, een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Nu was hij werkelijk groot geworden. Nu was hij geestelijk volwassen. Nu kon Mozes een beslissing tekenen die door geloof. Een beslissing door geloof. Een beslissing die de wereld en misschien enkele van zijn volksgenoten niet verstaan. Hij zegt, enkele zeer interessante, zeer belangrijke dingen in zijn hart overwogen heeft. Ten beschikking van de wereld en in het hinblik op de Heer Jezus en wat hem toegezegd werd. Hij zegt, de wereld in wie ik leef is gekenmerkt door zonde. Hij zegt, boven een tijdelijke genieting van de zonde. Hij zegt, alles wat ik hier zie in Egypte aan de hoofd van Farao, van de koning van Egypte, dat is alles zonde. Dat is alles bevlekt door zonde. Dat is het eerste oordeel dat hij heeft. Misschien denkt u, oh, er zijn dingen in de wereld die zijn niet zo slim, niet zo slecht. Die zijn mooi. Alles in deze systeem van de wereld is gekenmerkt door zonde. Het is getrend, gescheiden van God. Het is zonde. Maar Mozes zegt ook, het is genieting van de zonde. Hij zegt, de zonde heeft verschillende gezichten. Als de zonde optreedt in het gezicht van geweld en dingen, dan mogen ongelovigen zeggen, nee, dat is niet wat wij willen. Als het geweld is, een oorlog en al deze dingen. Maar de zonde heeft ook een gezicht dat gemakkelijk, dat aanzienlijk is voor het vlees. Genieting van de zonde. Mozes heeft gezien aan het hoofd van Farao en al die dingen die daar gebeuren, dat het voor zijn vlees een verzoeking was. Dat was aanzienlijk, dat was een genieting van de zonde. Maar het derde wat Mozes zegt is dat deze genieting van de zonde tijdelijk was. Dat was maar alleen voor een tijd. Misschien mogen deze tijd het hele leven van een mens betekenen. De rijke man in het gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, die leefde zijn hele leven in pracht en rijkdom. Maar aan het eind van zijn leven, daar was deze tijdelijke genieting van de zonde tot een eind gekomen met een verschrikkelijk resultaat voor hem. Maar in vele dingen, daar is deze tijdelijke genieting van de zonde alleen voor een tijd in ons leven. En de resultaten zijn in dit leven verschrikkelijk. Mozes zegt, nee, de tijdelijke genieting van de zonde, dat is niet wat ik in mijn leven hebben wil. Maar ik wil liever met de Heer Jezus en met zijn volk, dat zo slecht behandeld wordt, de weg gaan. En waarom? Het eerste, want hij zag op de beloning. De smaad van Christus, groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Wat is de end? Wat is de end van al die heerlijkheid van Egypte? Dat kan u lezen in het laatste vers van het boek Genesis. De laatste vers in het boek Genesis, in Genesis 50, daar zegt de schrift over Jozef in vers 26. En Jozef stierf, 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Dat was de eind van al de heerlijkheid van Egypte die Jozef had in zijn leven. Aan het eind van zijn leven, zij legden hem in een kist. Dat is de eind van deze heerlijkheid van Egypte. Als een mens sterft, dan is een einde van al de schatten van Egypte. Maar Mozes, als hij op deze wereld de weg gaat met zijn Heer en met het volk van God, dan zegt hij, want hij zag op de beloning. Hij zag dat een tijd komen zal dat hij een beloning kreeg voor een week van trouwheid en navolgen van de Heer. Hij, deze trouwe man, had een visioen geheft op de beloning. En is het niet dat de Heer ons zegt dat wij ons weggaan met hem in trouwheid, als wij dat in ons lied gezongen hebben, en dat wij denken dat de Heer voor zulk een week een beloning heeft? Is het niet de wens van mijn hart en jouw hart dat de Heer een keer tot ons zegt, wel gedaan, trouwe knecht, als het de Heer in een gelijkenis voor ons aandacht stelt? Want hij zag op de beloning. Maar dat was niet het enige dat hij op de beloning zag. Door het geloof verliet hij Egypte, vreesde de toorn van de koning niet, want hij bleef standvastig. Hij bleef standvastig. Dat is een belangrijke zaak als wij denken van overwinning, van geloofsenergie in het overwinnen van de tegenwoordige wereld. Standvastig. Het is niet genoeg als de vijand komt een keer te zeggen als Mozes zegt, nee, dat is niet voor mij. Ik wil de weg met de Heer gaan. Denkt u niet dat de vijand dan weggaat en genoeg heeft? Wij moeten standvastig zijn in deze dingen. Ik wil dat aan een positieve en negatieve voorbeeld in het Oude Testament zeggen. In het boek Nehemia zien we een schone beeld, voorbeeld voor deze dingen. In Nehemia 6. Ik wil vanaf vers 1 lezen in Nehemia 6. Voorts is het geschied, toen door Sanballat en Tobiga en door Gesem de Arabier en door onze andere vijanden gehoord was, dat ik de muur gebouwd had en dat geen scheur daarin was overgelaten. Ook had ik tot deze tijd toe de deuren niet gesteld in de porten. Zo zond Sanballat en Gesem tot mij om te zeggen, kom en laat ons tezamen vergaderen in de dorpen, in het daal Ono, maar zij dachten mij kwaad te doen. En ik zond boden tot hen om te zeggen, ik doe een groot werk, zodat ik niet zal kunnen afkomen, en waarom zou dit werk ophouden terwijl ik het zou nalaten en tot u afkomen? Zij zonden nu wel viermaal tot mij om dezelfde wijze, en ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Standvastig, deze man. Zij kwamen niet één keer, viermaal met dezelfde zaak. En wij zien van hem dat hij viermaal dezelfde antwoord gaf. Dat was een standvastige man, deze Nehemia. Maar in het boek Richteren, daar hebben wij een negatieve beeld in Richteren 16. In de geschiedenis van Samson. Daar zien wij in Richteren 16, vers 16. En het geschiedde toen zij, Delila, hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot sterven toe, zo verklaarde hij haar zijn ganse hart. Hij was niet standvastig, deze man. Hij was ten eerste in een verkeerde verbinding met deze vrouw en daar
kon er nicht standfastig sein, maar wij zien dat zij hem alle dagen plaagden. Eén keer na de andere. En dan kwam het moment waar hij verdrietig werd tot sterven. Verklaarde hij zijn ganse hart en dat was het eind van zijn Nazireerschap. Maar in Mozes, daar zien wij een man die standvastig was. Standvastig. Als zag hij de onzienlijke. Hij zag op de beloning en hij zag de onzienlijke. Hij zag zijn God, hij zag de Heer Jezus, die de natuurlijke mens niet zien kan. Met de vleeselijke ogen was hij onzienlijk. Maar Mozes zag hem. De Heer Jezus aan zijn zijde. Dat is een zeer belangrijke zaak. Als wij beslissingen maken voor de Heer, dan omdat wij gemeenschap hebben met hem. Dat wij de onzienlijke zien en met hem gemeenschap kunnen hebben. Wij hebben gezongen in ons lied: uw knecht te zijn is groter ere dan dat ik over de aard regeren. Dat is wat Mozes gezegd heeft. Over de aard regeren. Dat was wat Egypte hem aanbood. Maar hij zegt, nee, ik wil een knecht voor de God, van de levende God zijn. En mogen de Heer het ons geven in ons leven, dat wij deze wens in ons hart hebben. En dat wij dan ook wat wij gezongen hebben uit ons hart zeggen kunnen, dan u mijn leven toe te wijn. Niets is er wat ik meer begeren dan u mijn leven toe te wijn. Zo als zien wij de onzichtbare. Voor ons is er Jezus ook de onzichtbare. De Jezus heeft gezegd tot zijn discipelen in Johannes 14. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Zij, de discipelen, hadden de Heer Jezus gezien op aarde. Maar nu, de Jezus stond in het begrip terug te gaan in de hemel. En hij was een voor geloof voor hem. Zij moeten in hem geloven. Hij was niet langer te zien met de ogen van het vlees. Maar zij en wij en Mozes, wij kunnen de onzienlijke zien. Wij kunnen gemeenschap hebben met de Heer Jezus. En dan wil hij ons kracht geven hem te volgen en al die verzoekingen van de wereld te zeggen, nee, dat is niet voor mij. Mozes vreesde de toorn van de koning van Egypte niet, maar ik denk dat de toorn van de koning van Egypte niet zo gevaarlijk was als de gunst van Egypte, als zij hem verzoekten de zoon van de dochter van Farao te heten. En dan zegt Mozes, nee, de weg met de Heer, met de Heer Jezus, dat is een weg van smaad en een weg met een volk dat slecht behandeld wordt, maar ik wil deze weg gaan. Omdat ik de beloning zie en omdat ik de Heer zie, de onzienlijke.
Thank you. Thank you. iemand een bijzondere ernstige les, maar ook een bijzondere kostbare les voor ons hart kunnen stellen. Heer, het ligt op ons hart om te bidden, om dit ook in ons leven te kennen, te bedanken. Als we misschien bij de keuze staan om te mogen hebben. Maar ook als we als man en vrouw deze plaats mogen krijgen. Hier hebben we gedacht aan deze twee mensen die op zo'n bijzondere wijze voor uw aangezicht hun kinderen opgevoed hebben. Het heeft onze hart gedaan. En dat u bidden voor u ons ook de genade wilt geven om ook hen hier te volgen. Hier leven in een wereld, in Egypte, waar van alle kanten aan ons getroffen wordt, en zeker ook aan het gezinsleven. Hier en daar wil u vragen om u bijzondere genade wilt geven om dit gezinsleven te kennen, wat u ons op de avond hebt voorgesteld. Om u ons genade wilt geven van onze kinderen, voor u op te doen. Om hen daarin het verborgen, de eerste jaren, te vertellen van wie u bent. Heer, we hebben uw genade daarvoor nodig. We willen u vragen, ook aan ons. We willen u danken voor alles wat u daarin geeft, dat u ons alle middelen geeft. En dat we ook in een land mogen leven, waar zo alle rust en vrijheid om dit kunnen mogen hebben. Heer, wil u ons helpen, dat ook onze kinderen ook die ondergrond mogen krijgen, dat fundament waar we onze naam op rusten. Heer, wil u nu ook vragen dat u ons helpen. Als een Mozes, als een rechter, Heer, we hebben gedacht aan zijn faam, aan zijn optreden. We hebben eraan gedacht dat hij ook zijn zwakheden gekend heeft. Heer, we weten dan ook van ons eigen leven hoe dikwijls als het gaat om de dingen van die dat wij te haasten zijn. Dat we op een vreselijke manier de dingen doen. Heer, en zo zouden we nog veel meer dingen op kunnen doen. Daarom wil ik u vragen, dat u ook in de dienst die voor u mogen doen, op de plaats waar u ons hebt gesteld, onze genade kracht wil geven om in gehoorzaamheid aan u, in toewijding aan u, dat te doen wat u ons hebt gegeven. We hebben gedacht aan uw trouw in Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor dat u genade.